Hoofdstuk 11. Het voorrecht om te bidden. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Filippenzen 4 vers 6 en Hebreeën 11 vers 6. Door de natuur, door middel van zijn openbaring en zijn voorzienigheid, en door de invloed van zijn geest, spreekt God tot ons. Maar dat is niet nodig. Wij moeten zelf ook onze harten voor hem uitstorten. Als wij over geestelijk leven en energie willen beschikken, moeten we een daadwerkelijke gemeenschap onderhouden met onze hemelse Vader. Het kan zijn dat onze gedachten op hem gericht zijn, dat we mediteren over zijn werk, zijn genaden en zijn genezingen, zijn zegeningen. Maar dat is nog geen gemeenschap met hem in de volle zin van het woord. Als wij gemeenschap met God willen hebben, moeten we iets tot hem te zeggen hebben over ons dagelijks leven. Bidden is het openen van het hart voor God, als voor een vriend. Dat wil niet zeggen dat bidden nodig is om aan God bekend te maken wie wij zijn, maar dat we daardoor in staat worden gesteld om hem te ontvangen. Het gebed doet God niet afdalen naar ons toe, maar voert ons omhoog tot hem. Toen Jezus op aarde was, leerde hij zijn discipelen hoe ze moesten bidden. Hij vertelde hun dat zij hun dagelijkse noden aan God moesten voorhouden en al hun zorg op hem konden leggen. En de verzekering die hij hen gaf, dat hun smeekbeden verhoord zouden worden, geldt ook voor ons. Jezus was zelf vaak in gebed toen hij onder de mensen vertoefde. Onze zaligmaker identificeert zich met onze noden en met onze zwakheid. Hij smeekte zijn Vader om een nieuwe kracht, om verfrist zijn plicht en zijn moeilijkheden tegemoet te kunnen treden. Hij is ons voorbeeld in alle opzichten. Hij is een broeder in onze zwakheden, in alle opzichten verzocht zoals wij. Maar als de zondelozen bevat hij een natuur die afschuw had tegen het kwaad. Hij verduurde strijd en zielsmart in een wereld van zonde. Zijn mens zijn maakte het gebed voor hem tot een noodzaak en een voorrecht. Hij vond troost en vreugde in de gemeenschap met zijn Vader. En als de zaligmaker van de mensheid, als de Zoon van God, de noodzaak voelde om te bidden, hoeveel te meer moeten wij, zwakke, zondige stervelingen, niet de noodzaak van ernstig en voortdurend gebed horen in te zien? Onze hemelse Vader verlangt om de volheid van zijn zegen op ons uit te storten. Het is ons voorrecht om rijkelijk te drinken uit de bron van oneindige liefde. Wat is het toch vreemd dat we zo weinig bidden? God staat klaar en is bereidwillig om het ernstige gebed van zijn nederige kinderen te horen. En toch is er van onze kant vaak sprake van een duidelijke aarzeling om hem onze noden bekend te maken. Wat moeten de engelen in de hemel er wel van denken, als armen, hulpeloze mensen zoals wij, die aan allerlei verzoekingen onderworpen zijn, maar zo weinig bidden en zo weinig geloof oefenen, terwijl Gods hart vol oneindige liefde naar hen uitgaat en bereid is hen meer te geven dan zij zouden kunnen vragen of denken. De engelen stellen het op prijs om zich voor God te buigen en in zijn nabijheid te vertoeven. Zij beschouwen de gemeenschap met hem als een grote vreugde. Maar de mensenkinderen, die de hulp die alleen God kan geven, zozeer nodig hebben, schijnen er tevreden mee te zijn om te leven zonder het licht van zijn geest en zonder zijn aanwezigheid. De duisternis van de boze hult om degenen die het gebed verwaarlozen. De vijand verleidt hen tot zonden met de misleidingen die hij hen influistert. En dat is allemaal het gevolg van het feit dat er geen gebruik gemaakt wordt van de voorrechten die besloten liggen in de goddelijke gaven van het gebed. Waarom zouden zonen en dochters van God aarzelen om te bidden, als het gebed de sleutel is in de hand van het geloof om de schatkamer van de hemel te kunnen ontsluiten, waar de onmiddellijke hulpbronnen van de Almachtige liggen opgeslagen? Als wij niet aanhoudend bidden en ijver waken, lopen we het gevaar zorgeloos te worden en af te wijken van het rechte pad. De vijand probeert steeds om de weg naar het verzoendeksel te blokkeren, zodat we geen genade en kracht door ernstige smeekbeden en geloof kunnen krijgen om de verleidingen te weerstaan. Er zijn bepaalde voorwaarden die in acht genomen moeten worden als wij verwachten dat God onze gebeden zal horen en beantwoorden. De eerste is dat we onze afhankelijkheid van zijn hulp beseffen. Hij heeft beloofd, want ik zal het water gieten op het dorstige en beken op het droge. Jesaja 44 vers 3. Wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, wie naar God verlangen, mogen ervan verzekerd zijn dat zij verzadigd zullen worden. Het hart moet openstaan voor de invloed van de geest. Als dat niet het geval is, zullen zijn zegeningen niet worden ontvangen. Onze grote nood is op zichzelf een argument dat uiterst welsprekend ten gunste van ons pleit. Maar wij moeten de Heer zoeken en vragen of Hij deze dingen voor ons wil doen. Hij zegt, bid en het zal u gegeven worden. Matteüs 7 vers 7. En hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alles overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Romeinen 8 vers 32. Als wij onrechtvaardigheid in ons hart zien, of als we bewust aan een bepaalde zonde vasthouden, zal de Heer ons niet verhoren. Maar het gebed van iemand die berouw heeft, wordt altijd aanvaard. Als wij al het verkeerde dat we ons kunnen herinneren in orde hebben gemaakt, mogen we erop vertrouwen dat God onze gebeden zal beantwoorden. Onze eigen verdiensten kunnen wij niet bij God in de gunst brengen. Het is zijn bloed dat ons reinigt. Toch moeten we ervoor zorgen dat we voldoen aan de voorwaarden om aanvaard te kunnen worden. Een volgend aspect van een succesvol gebed is geloof. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij een loner is voor wie Hem ernstig zoeken. Hebreeën 11 vers 6. Jezus zei tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal u geschieden. Markus 11 vers 24. Geloven wij Hem op zijn woord? De verzekering is groots en onbeperkt. Hij, die het belooft, is getrouw. Als wij niet precies die dingen ontvangen waarnaar we op een bepaald moment hebben gevraagd, moeten wij toch blijven geloven dat de Heer ons hoort en dat Hij onze gebeden zal verhoren. Wij zijn vaak zo dom en kortzichtig dat we om dingen vragen die geen zegen voor ons zouden betekenen. Onze Hemelse Vader beantwoordt vol liefde onze gebeden door ons te geven wat voor ons het beste is. Het beste is dat wat we zouden hebben gevraagd als we met goddelijke verlichting de dingen zouden kunnen zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Als het lijkt dat onze gebeden onbeantwoord blijven, moeten we toch vasthouden aan de beloften. Want de tijd van verhoring komt en op het moment dat we het meest nodig hebben, geeft God zijn zegeningen. Het is aanmatigheid te denken dat een gebed altijd precies zo wordt verhoord zoals wij dat zouden willen. God is te wijs om zich te kunnen vergissen, en Hij is te goed dat Hij enig goed ding zou onthouden van hen die in oprechtheid wandelen. Wees dan niet bang om op Hem te vertrouwen, zelfs als u geen onmiddellijk antwoord krijgt op uw gebeden. Vertrouw op zijn zekere belofte. Bid en het zal u gegeven worden. Als wij afgaan op onze twijfel en angst, of proberen alles wat ons niet duidelijk is op te lossen, eer wij geloof hebben, zullen onze problemen alleen maar toenemen en zwaarder worden. Maar als wij tot God komen met een gevoel van hulpeloosheid en afhankelijkheid, wat wij werkelijk zijn, en als we in nederig geloofsvertrouwen onze verlangens kenbaar maken aan Hem, wiens kennis oneindig is, die elke schepsel ziet en die alles door zijn wil en woord regeert, kan Hij en zal Hij op ons roepen letten en zal Hij het licht in onze harten doen schijnen. Door ernstig gebed wordt de verbinding met de oneindige tot stand gebracht. Op het moment zelf is er misschien geen duidelijk bewijs dat het gezicht van de zaligmaker in erbarming en liefde over ons neerbuigt. Maar toch is het zo. Wij voelen weliswaar geen letterlijke aanraking, maar toch rust zijn hand op ons in liefde en teder medelijden. Als wij tot God komen en Hem om genade en zegen vragen, behoort er in ons hart een geest van liefde en vergevingsgezindheid te zijn. Hoe kunnen wij bidden, Heer, vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren, volgens Matteüs 6 vers 12, als wij niet willen vergeven? Als wij verhoring op ons gebed verwachten, moeten wij dan anderen niet op dezelfde manier en in dezelfde mate vergeven als waarin wij zelf hopen vergeven te worden? Een voorwaarde om te ontvangen is ook dat we volharden in het gebed. Wij moeten voortdurend bidden als we in geloof en geloofservaring willen toenemen. We moeten volhardend in het gebed zijn en daarbij waakzaam en dankbaar. Romeinen 12, vers 12. Petrus vermaant de gelovigen: komt dus tot bezinning en wordt nuchter. 1 Petrus 4, vers 7. Paulus geeft als raad: laat bij alles uw wensen door gebed en smekingen tot dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4, vers 6. Judas voegt daaraan toe: maar gij, geliefde, bewaart uzelf in de liefde Gods, door te bidden in de Heilige Geest. Judas vers 20. Een onophoudelijk gebed betekent een onderbroken eenheid met God, zodat het leven van God ons leven binnenstroomt en vanuit ons leven zuiverheid en heiligheid terugvloeien naar God. Het is noodzakelijk om steeds te bidden. Laat niets tussen beiden komen. Doe alles wat u kunt om de communicatielijn tussen uzelf en Jezus open te houden. Maak gebruik van elke gelegenheid om te gaan naar plaatsen waar gewoonlijk gebeden wordt. Wie echt op zoek zijn naar contact met God, zijn aanwezig bij gebedsvergaderingen, zijn getrouw in het vervullen van hun plichten en willen graag alle mogelijke zegeningen ontvangen. Zij zullen elke kans benutten om daar te zijn waar zij de lichtstralen van de hemel kunnen ontvangen. Wij behoren als gezin te bidden, maar boven alles moeten we het persoonlijk gebed niet verwaarlozen, want dat is het leven voor onze ziel. Als het gebed verwaarloosd wordt, kan het geestelijk leven niet gedijen. Alleen gebed met het gezin of gebed in het openbaar is niet voldoende. Laat men in stilte zijn hart openen voor het onderzoekend oog van God. Het persoonlijk gebed moet alleen door God, die gebeden verhoort, worden gehoord. Geen nieuwsgierig oor hoeft de inhoud van zulke gebeden te horen. Bij dit persoonlijke gebed is men vrij van allerlei invloeden om zich heen en vrij van emotie. Rustig, maar indringend, moet men zich tot God richten. De invloed van Hem die alles ziet en wiens oor open staat voor het gebed, dat uit het hart komt, zal aangenaam zijn en is van blijvende aard. Door een rustig, eenvoudig geloof blijft men in verbinding met God en ontvangt men de stralen van goddelijk licht, die kracht en steun geven voor de strijd tegen Satan. God is onze burcht en sterkte. Bid in een kamer waar u alleen bent, maar laat ook, als u bezig bent met uw dagelijkse leven, uw hart zich dikwijls richten tot God. Op die manier wandelde Henoch met God. Deze stille gebeden stijgen als kostbaar wierook op tot de troon der genade. Satan kan diegene wiens hart zo met God verbonden is, niet overwinnen. Er is geen tijd of plaats ongeschikt om een gebed naar God op te zenden. Niets kan ons ervan weerhouden om onze harten in een geest van ernstig gebed op te heffen. In de drukten op de straat of tijdens een zakelijk gesprek mogen we een gebed tot God richten en om zijn leiding vragen, zoals Nehemia deed toen hij zijn verzoek deed aan de koning Artaxerxes. Een moment van contact met God kan overal gevonden worden. De deur van ons hart behoort steeds open te staan en steeds moet onze uitnodiging opstijgen dat Jezus mag komen en als hemelse gast in ons binnenste zal vertoeven. Hoewel we ons soms in onzuivere en verdorven atmosfeer bevinden, behoeven we deze ongezonde lucht niet in te ademen, maar kunnen we leven in de zuivere lucht van de hemel. Wij kunnen alle deuren voor onheilige gedachten en onzuivere overwegingen sluiten, door ons in ernstig gebed op tot God te richten. Wij moeten een duidelijk zicht krijgen op Jezus en een volledig begrip van de waarde van de eeuwige dingen. Ware heiligheid moet het hart van Gods kinderen vullen. Om dat te laten gebeuren, moeten we ernaar streven om de goddelijke openbaring van hemelse dingen te ontvangen. Laat het hart zich omhoog richten, opdat God ons de hemelse atmosfeer kan doen ademen. We kunnen zo dicht bij God blijven, dat bij elk onverwachte moeilijkheid onze gedachten zich op Hem richten, even vanzelfsprekend als een bloem zich richt naar de zon. Maak steeds uw verlangens, vreugde, verdriet, zorgen en vrees bij God bekend. U kunt hem nooit overbelasten. U kunt hem nooit vermoeien. Hij, die de haren op uw hoofd telt, staat niet onverschillig tegenover de noden van zijn kinderen. De schrift zegt dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Jacobus 5, vers 11. Zijn liefdevol hart wordt door ons verdriet geraakt, zodra we daarover spreken. Ga met alles wat je niet kunt oplossen naar hem toe. Niets is voor hem te zwaar om te dragen. Hij houdt immers de wereld in stand en heerst over alle aangelegenheden in het heelal. Niets dat op enige manier met onze vrede te maken heeft, is te klein voor hem om op te merken. Er is geen hoofdstuk in onze ervaring te zwart voor hem om te kunnen lezen. Er is geen probleem te moeilijk dat hij er niet uit kan komen. Geen ramp kan de geringste van zijn kinderen overkomen. Geen vrees kan angst aanjagen. Geen vreugden en geen ernstig gebed kan van onze lippen komen, of de Hemelse Vader ziet het en stelt er belang in. Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Psalm 147, vers 3. De relatie tussen God en elk individu is zo duidelijk en volledig alsof er niemand anders was voor wie hij zijn geliefde zoon heeft gegeven. Jezus zei, ten dien dagen zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik bij de Vader voor u zal vragen, want de Vader zelf heeft u lief. Johannes 16, vers 26 en 27. Ik heb u uitgekozen, opdat de Vader alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Johannes 15, vers 16. Maar bidden in de naam van Jezus houdt meer in dan alleen zijn naam noemen aan het begin en aan het einde van het gebed. Het houdt in dat men zoals Jezus bad, dat men gelooft in zijn belofte, vertrouwt op zijn genade, en dat men hetzelfde werk doet als hij. Het is niet Gods bedoeling dat wij als kluisenaars worden of in een klooster gaan en ons uit de wereld terugtrekken, om ons helemaal aan gebed en meditatie te kunnen wijden. Ons leven moet lijken op het leven van Jezus, tussen de eenzaamheid van de bergen en de drukte van de menigte. Wie niets anders doet dan bidden, zal binnen de kortste tijd ophouden om te bidden, of zal ervaren dat zijn gebeden worden tot een vormelijke routine. Als men zich buiten het sociale leven stelt, buiten de sfeer waarin men zijn plicht als christen kan vervullen en zijn kruis kan dragen, als men niet langer zijn best wil doen voor de meester, die zijn best deed voor de mens, heeft men niet langer stof tot bidden en voelt men geen aandrang meer tot overdenking. Het gebed wordt gericht op de eigen persoon en wordt zelfzuchtig. Men kan niet langer bidden voor de noden van de mensheid of voor de opbouw van het Koninkrijk van Christus en kracht vragen voor het werk dat men te doen heeft. Wij lijden verlies als wij het voorrecht om samen te komen, om elkaar te versterken en te bemoedigen in het dienen van God, verwaarlozen. Onze gedachten houden zich niet langer met levende belangstelling met de waarheid van zijn woord bezig. Ons hart wordt niet langer verlicht en gestimuleerd door de geheiligde invloed ervan, en we gaan geestelijk achteruit. In onze onderlinge contact met medechristenen verliezen we veel, doordat we minder met elkaar meeleven. Wie zich alleen bezighoudt met zichzelf, neemt niet de plaats in die God voor hem bedoeld heeft. De behoefte aan sociaal contact, die in onze natuur verankerd is, moet op de juiste wijze worden ontwikkeld. Het gevolg daarvan is dat we meeleven met anderen en dat we erdoor ontwikkeld en gesterkt worden in onze dienst aan God. Als christenen zouden samenkomen, met elkaar zouden spreken over de liefde van God en over de kostbare waarheid van de verlossing, zou hun eigen hart daardoor versterkt en verfrist worden. Wij kunnen dagelijks meer over onze Hemelse Vader leren en elke dag een nieuwe ervaring van zijn genade meemaken. Als dat het geval is, hebben wij de wens om over zijn liefde te spreken. En wanneer we dat doen, worden onze harten verwarmd en bemoedigd. Als wij meer aan Jezus zouden denken en meer over hem en minder over onszelf zouden spreken, zouden wij zijn aanwezigheid veel vaker bespeuren. Als wij even vaak aan God zouden denken als er gelegenheden zijn waarbij zijn zorg voor ons duidelijk blijkt, zou hij altijd in onze gedachten zijn en zouden wij blij zijn over hem te spreken en hem te kunnen prijzen. Wij praten over alledaagse dingen, omdat we daarin belang stellen. Wij praten over onze vrienden, omdat we van hen houden. Onze vreugde en ons verdriet heeft met hen te maken. Toch hebben we oneindig veel meer reden om God lief te hebben dan om te houden van onze aardse vrienden. En het zou een heel vanzelfsprekende zaak moeten zijn dat Hij de eerste plaats inneemt van al onze gedachten, dat we over de goedheid spreken en van Zijn kracht vertellen. De rijke gaven die Hij op ons heeft uitgestort zijn niet bedoeld om onze gedachten en liefden in die mate te absorberen dat we niets hebben om God aan te bieden. Zij moeten ons steeds aan Hem doen denken en ons met banden van liefde en dankbaarheid verbinden met de hemelse weldoener. Wij staan te veel stil bij deze aarde. Laten wij onze ogen opheffen naar de open deur van het hemelse heiligdom, waar het licht van Gods glorie schijnt op het gelaat van Christus, want Hij kan volkomen behouden die door Hem tot God gaan. Hebreeën 7, vers 25. Wij moeten God vaker prijzen voor zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Psalm 107, vers 8. Onze godsdienst kan niet alleen een zaak van vragen en ontvangen zijn. Laten wij niet altijd denken aan wat we nodig hebben, zonder te denken aan al het goede dat we kunnen krijgen. Het is niet zozeer dat we te veel bidden, maar dat we spaarzaam zijn in het danken. We ontvangen onophoudelijk de blijken van Gods genade. Maar hoe weinig geven we uiting aan onze dank? Hoe weinig prijzen we Hem voor wat Hij voor ons heeft gedaan? In oude tijden zei de Heer tot Israël, toen het volk samen was gekomen voor zijn dienst: daar zult gij eten voor het aangezicht des Heren, uw God en uw verheugen, gij en uw huisgezinnen, over alles wat gij ondernomen hebt, waarin de Heren uw God u gezegend heeft. Deuteronomium 12, vers 7. Wat gedaan wordt ter ere van God, moet met vreugde gedaan worden, met lofliederen en dankzegging, en niet met droefheid en somberheid. Onze God is een tedere, genadige Vader. Zijn dienst moet niet beschouwd worden als iets waardoor het hart treurig en terneergeslagen raakt. Het moet een vreugde zijn om de Heer te vereren en deel te hebben aan zijn werk. God wil niet dat zijn kinderen, voor wie zo'n grote zaligheid bereid is, handelen alsof hij een harde, veeleisende slavendrijver is. Hij is hun beste vriend, en als zij hem dienen, wil hij bij hen zijn, hun zegenen en troosten, en hun harten met vreugde en liefde vullen. De Heere wil dat zijn kinderen volkomen tevreden zijn in het dienen van hem, en dat zij meer vreugde dan moeilijkheden ondervinden aan zijn werk. Hij wil dat zij, die hem komen aanbidden, kostbare gedachten over zijn zorg en liefde met zich meenemen, en dat zij vreugde ontvangen bij alle dagelijkse bezigheden, en dat zij de genade mogen ondervinden eerlijk en trouw te zijn in alle opzichten. Wij moeten ons verzamelen rondom het kruis. Christus en die gekruisigd behoort het onderwerp te zijn van onze overdenking, onze gesprekken, onze gevoelens en onze grootste vreugde. Wij moeten elke zegen die we van God ontvangen in gedachten houden. En als we beseffen hoe groot zijn liefde is, moeten we bereid zijn om alles over te laten in de hand die voor ons aan het kruis genageld werd. Op vleugels van lofprijzing kan onze geest opstijgen naar de hemel. Hierboven wordt God geëerd door zang en muziek. Wanneer wij onze dank uiten, naderen wij de eredienst van de hemelse legerschalen. Wie lof offert, eer mij. Psalm 50, vers 23. Laat ons met eerbiedige vreugde tot de Schepper gaan, met loflied en geklank van zang. Jesaja 51, vers 3.